Hey, hey, ho, 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 put, put, t, k, j, hey, hey, ho, ho, tja, tja, z, ja, hey, ja, volgens mij, ja, we zijn live. Hey, hey, hallo, dit is Patro Praat, de podcastserie van de Haarlemse poptempel Patronaat. Wat zijn we en wat speelt er, zowel voor als achter de schermen? We spreken de eigenzinnige figuren die Patronaat kleuren en gaan op zoek naar de sterkste verhalen.
Deze serie is een onderdeel van het nieuwe online platform Haarlem On Air. Wij zijn Lisa de Jong en Tom Lig. Welkom bij aflevering
2.
Oké, welkom bij aflevering 2 alweer. We zijn verhuisd ten opzichte van de vorige keer richting de mooiste ruimte van Patronaat, vind ik zelf. De ookruimte, voorheen de rookruimte. Er zijn hier massagestoelen, een warm buffet staat klaar. We worden helemaal verzorgd hier. Nee, dat is niet waar. We hebben het mooiste uitzicht in ieder geval naar buiten. En we hebben twee nieuwe gasten weer. En dat zijn Arlet en Eefje.
Ja, super leuk natuurlijk. Waar gaan we het over hebben deze keer? Ik zal jullie even kort door de aflevering meenemen. We gaan het met onze gasten hebben over de backstage. Dus wat gebeurt er allemaal achter de schermen? Veel verhalen kennen wij al wel, denk ik, Tom. Maar we zijn ook wel benieuwd naar nieuwe anekdotes. Dus dat gaan we allemaal horen. En we lanceren een nieuwe rubriek, want het is aflevering 2, dus daar werd het wel tijd voor, denk ik. Geert gaat op pad. Gewapend met een field recorder loopt onze podcastproducer Geert door het pand. En hij beschrijft wat hij ziet en hoort in de wandelgangen en daarbuiten. En daarna sluiten we af met de vraag van vandaag. Weten we die nog van de vorige keer? Ik denk het wel, maar we gaan hem sowieso herhalen. En hopelijk krijgen we van onze gasten een hele toffe nieuwe vraag voor volgende keer. Even denken, waar gaan we mee beginnen, Tom?
Het gesprek bij het koffieautomaat. Oh. De koffieautomaat.
Ja.
Slecht nieuws voor de nachtclubs en dus ook een beetje voor Patronaat, het nachtleven. Er is nog weinig uitzicht, is gebleken uit de laatste persconferentie voor het nachtleven. Het nachtleven gaat inmiddels op straat, club-eigenaren en dergelijke. En wij in Patronaat kunnen de deuren ook in die zin in de nachten nog niet openen. Nu heeft Eefje, onze gast, daar ook vanuit haar werk een handje in. Heb jij, wat is jouw perspectief op het nachtleven dit moment?
Ja, ik probeer de hele tijd heel positief te blijven in alles. Want we doen wat we kunnen. En ik denk dat het vooral heel lastig is voor beide partijen, voor en de regering, maar ook voor alle eigenaren, om een manier te vinden hoe een nacht tot stand kan komen met deze richtlijnen die er zijn. Maar ja, het is een beetje wat het is. Ik hoop dat we binnenkort creatieve oplossingen kunnen gaan bedenken, want ik mis het wel een beetje.
Ja, we willen allemaal. Je merkt dat mensen een beetje moeilijk stil kunnen zitten, is mijn ervaring. Zie jij ook in de stad zelf, als bezoeker in de stad, hoe het nachtleven in de stad hiermee om... Kunnen ze er nog mee omgaan?
Ja, ze kunnen er wel mee omgaan, maar met een drankje op wordt het wel moeilijker.
Wordt de regel wel moeilijk.
Ja, wat ze doen is dus seated. En dus je moet zitten en je moet drank drinken. Dat is het eigenlijk.
Dat is
dus
het.
Je drinkt veel meer.
Ja, en voor ons als Patronaat betekent het tot nu toe, wij gaan nog niet de nachten in en hebben alleen concertprogramma's vooralsnog. Ja. En we houden er op de achtergrond rekening mee dat dit wel eens tot en met juli zou kunnen gaan duren. In ieder geval.
Ik denk het wel, ja.
Nou, wel op een positievere noot is er wel geld beschikbaar gesteld voor kunst en cultuur.
Ja, zeker. Dat is inderdaad goed nieuws. 482 miljoen euro subsidie voor kunst en cultuur. Nu is dat een breed begrip en is natuurlijk de vraag hoeveel er uiteindelijk bijvoorbeeld voor de poppodia klaar ligt. Maar het is wel een teken dat we misschien wel iets serieuzer genomen worden inmiddels. Dat is positief. Ja.
Oh, sorry. Ik wou eigenlijk aan jou vragen, hoeveel miljoen krijgen wij?
Nou, ik denk niet dat het een bedrag is met 6 nullen helaas. Maar ja, wie weet. Een beetje ons best doen. Ja.
Een bruggetje naar het programma. Een klein stukje van de komende tijd. We hebben een leuk evenement binnen gehengeld, kun je wel zeggen. Daar kan jij vast iets meer over vertellen, Lisa?
Zeker, dat zijn de 3FM Awards. Die komen dit jaar voor het eerst naar Patronaat, 1 oktober. Woe. Dit is normaal gesproken een heel groot feest in de grotere poppodia van Nederland. Maar dit jaar is alles anders. Dus klopten ze bij ons aan. En daar zijn we eigenlijk wel blij mee, denk ik.
En is er al bekend wie er gaan spelen? Mag dat ook gezegd worden?
Ja, in ieder geval, Wies is een Nederlandse band die al is aangekondigd. En de andere acts, die worden binnenkort aangekondigd. Maar we krijgen hier inderdaad 3 bandjes over de vloer. Uiteindelijk is de uitzending online en ook vanuit andere plekken in het land. Maar wij gaan de awardsceremonie hier doen. En de genomineerden zijn ook bij ons. Dus ik denk dat het heel tof wordt. En het is weer een uitdagende productie. En dat is wel iets waar ons personeel ook wel echt naar uitkijkt.
Aan toe is.
Ja, en aan toe is.
1 oktober?
1 oktober,
1 oktober,
yes.
Ja. 1 oktober. Leuk. En dan hebben we ook gelijk een bruggetje naar de lieve mensen, collega's, die dat zo strak als mogelijk voorbereiden voor ons. Vooral dit soort producties.
Ja, die zitten hier gewoon aan tafel.
Gasten van de dag.
Eefje en Arlet. Nou, Eefje hoorden we net natuurlijk al, maar we willen jullie wel nog eventjes een officieel voorstelrondje laten doen. Dus take it away.
Laten we beginnen bij Eefje.
Oké. Okay.
Die hebben we al gehoord.
Ja. Ja, mijn naam is Eefje. Ik werk bij Patronaat al 8-7 jaar of zo, ook achter de bar. Maar nu ben ik coördinator hospitality en bedrijfsleider. Dat betekent dat ik op de vloer werk tijdens producties, maar ook 3-4 dagen op kantoor. En dan doe ik eigenlijk alles wat te maken heeft met drank en mensen. Verder doe ik niks in het leven.
Ja. Arlet?
Ja, nou, ik ben Arlet. Ik werk nu 3,5 jaar bij Patronaat. Ik ben coördinator preproductie en verhuur. En wat het inhoudt in de notendop is eigenlijk dat zodra een band hier of een artiest hier wordt geboekt, dat ik ervoor zorg dat alles wordt geregeld wat zij nodig hebben om een goede show neer te zetten.
Dat regelen, daar gaan we het eens even over hebben. Want hoe wordt nu duidelijk wat de artiest wil?
Arlet, die de preproductie doet, krijgt mailtjes binnen van management. En daar zit onder andere een rider in. En een rider is eigenlijk een document waarin alles staat wat de artiest wil of vindt of doet. Daar pakken de verschillende afdelingen hun stukjes uit. En zo zetten wij een productie in.
Dus een rider bestaat meestal uit een technisch onderdeel en, zoals het dan heet, hospitality.
Ja.
En jullie pakken die beide onderdelen aan?
Meestal inderdaad samen. Dus er staat echt in van hoeveel handdoeken ze willen tot aan hoeveel microfoons.
Je toetst eigenlijk dat document aan zowel de praktische als financiële haalbaarheid, zeg maar, van een show. Soms heb je een artiest die ontzettend veel wil, 6 flessen verschillende soorten wijn, maar heb je maar een heel beperkt budget op een show. En dan begint de onderhandeling met wat kunnen we wel doen, wat kunnen we niet doen, wat is er echt nodig en wat kunnen we misschien voor een keertje wel overslaan.
En dat allemaal ook in overleg met meerdere collega's?
In principe natuurlijk veel in overleg ook met de programmeurs. Zij bepalen het budget wat beschikbaar is voor een productie. En je komt er dus gaandeweg in de onderhandeling, kom je eigenlijk achter wat een productie echt gaat kosten, zodra je de details binnen hebt. Vaak is dat nog niet bekend op het moment dat een band wordt geboekt. Hè, dat gebeurt vaak 1 jaar, 1,5 jaar van tevoren. En zodra wij aan de productie beginnen, 4 weken van tevoren, dan pas komt de wensenlijst tevoorschijn. Dus het komt nog wel eens voor dat er een groot verschil zit tussen de wensenlijsten en het beschikbare budget, ja.
Gesproken over die rider, ja, daar staan natuurlijk vreemde dingen op wel eens. Dat is, de blauwe M&M's zijn dus een heel bekend, dat is een beetje zo'n soort urban legend die je wel eens hoort vallen.
Nog nooit gezien.
Nee,
ik ook niet, nee.
Kijk, de achterliggende gedachte van die vreemde dingen op zo'n rider natuurlijk is dat het een soort attention check is voor degene die riders leest. Hè? Dus of ik mijn werk wel goed doe.
Ja. Hè?
Want ze willen dus eigenlijk zien dat jij terugkoppelt van die kartonnen pop-up board van Justin Bieber. Sorry, dat gaat niet lukken.
Ja, je moet het eigenlijk heel serieus nemen, terwijl wij al lang weten dat dat een check is.
Precies.
Ja. Dat leren ze op school.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat er af en toe een situatie is waarvan je denkt, zeker als we vrij excentrieke artiesten binnenhalen, dat je dan soms moeilijk dat onderscheid kunt maken. Willen ze dit nu echt, deze specifieke rare blauwe drankjes?
Nee,
of
dat
is
weet
dit
je.
Gewoon. Ja,
dat weet je.
Dat is jullie ervaring.
Bij die grote artiesten daar, die zijn gewoon heel specifiek op een type wijn wat ze willen hebben of een type eten. Maar dat gaat echt over dat soort dingen. En dat ze bijvoorbeeld wat zacht licht willen in de kleedkamer. Maar het gaat niet om flauwe grapjes, zeg maar, op dat niveau.
Nee.
Maar de bands die puppies willen of foto's van paarse krokodillen in de kleedkamers, die heb je natuurlijk ook.
Ja.
Ik heb het 1 keer verkeerd ingeschat, de rapper, en er stonden 4 waterpistooltjes op. Dus ik dacht, oh, dit is zo'n ding. En toen heb ik volgens mij wel de week van tevoren gezegd, is dit wel een ding? En toen bleek het echt super belangrijk onderdeel van de show te zijn. Maar toen had ze het gelukkig zelf al geregeld.
Leuk. En Arlette, heb jij specifiek een concreet voorbeeld voor ogen van, nou, dat op die rij, dat was echt bizar.
Ja, nou, dus ik heb net dus in mijn telefoon zitten kijken naar allemaal screenshots van riders, want ik heb zo'n collectie inderdaad, ja, die ik dan vaak met Evie deel.
Geprint ook boven je bed.
Bijna, ja. Maar wat we de afgelopen jaren hebben gehad, zijn opblaaspiemels voor aan het plafond, wat echt een onderdeel was van een show.
Ja.
Maar ook voor een show in een kerk moesten we kaasblokjes en vingerlampjes hebben. Puppies hebben we wel eens op een rider gehad.
Babies backstage.
Ja, we hebben
kinderen.
Ook wel eens nannies inderdaad. Ja, nannies. En dat er dan voor die kinderen een soort crashachtige situatie moet zijn.
Wauw. En heb je wel eens contact met andere poppodia? Bijvoorbeeld als je inderdaad twijfelt van, is het nou serieus? Hoe serieus moeten we dit nemen? Dat je collega's opbelt en zegt van, joh, wat ik nu zie. Klopt dat? Wat doen jullie hiermee?
Ja, maar dat is vooral vaak op logistiek vlak bijvoorbeeld. Inderdaad, als je een DJ hebt waarvan je denkt, nou, dat is een DJ, dus die komt met de trein en die pikken we op het station, maar die blijkt dan vervolgens met 7 man te komen en 20 koffers. Ja, dan wordt het ineens een heel ander verhaal. Dus dan is het goed om inderdaad met je collega's uit het land te overleggen van, joh, hoe gaat het bij jullie en hoe pakken jullie het aan? Misschien kunnen we 1 lijn trekken, zodat we een goed verhaal hebben met z'n allen.
Hoe zijn jullie met tourmanagers? Hebben jullie leuke of minder leuke ervaringen die jullie willen delen in deze podcast?
Ja, ze zijn eigenlijk in 2 categorieën in te delen. En dat zijn de hufters en de leuke mensen.
Er is niks tussen.
Er is eigenlijk geen middenweg. Nee.
Er zijn ook wel hufters die echt goed zijn in hun werk. Maar
die
nog steeds hufters.
Ja. Ze zijn vaak supergoed in hun werk.
Waarvan de bands ook weten dat het hufters zijn.
Klopt. Ja.
Maar dat ze,
ze
expres die hufter
inhuren.
Laten.
Ja, 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 zeker.
Zeker, ja.
Kijk, wat het fijne is met zo'n tourmanager, vaak is het zo dat je de voorbereidingen al doet met die persoon. Dus je bent vaak al heel vaak heen en weer aan het mailen. En dat is dezelfde persoon die hier met de band over de vloer komt. Dus je hebt al een hele voorgeschiedenis met elkaar voordat zo'n band hier op de stoep staat.
Ja, want voor onze duidelijkheid, je eerst mail je met een boeker heen en weer of management. En dan vervolgens gaat het door naar de tourmanager.
Eigenlijk gelijk al.
Eigenlijk gelijk
dus
al.
Onze programmeurs zitten vooral in het contact met de manager van de band. En die schakelen op een gegeven moment over inderdaad tussen tourmanager en mijzelf.
Ja.
Ja. En als die tourmanagers hier komen, dan heb je eigenlijk al een hele reis met z'n tweeën heb je al afgelegd.
En dan moet je gewoon indruk maken, hè? Dus sta je 1-0 voor.
Ja.
Werkt het zo?
Ja, denk het wel. Als je echt van tevoren alle hindernissen al hebt besproken, dan is het gewoon een makkelijke wedstrijd. Maar soms loopt het ook gewoon vooraf niet makkelijk. Kijk, je hebt te maken met taalbarrières en je bent gewoon veel aan het mailen. Dus je hebt geen flauw idee hoe iemand zijn tone of voice is.
Hmm.
Tijdzones, dat
tijdzones,
soort dingen.
Ja, want die tourmanagers zijn eigenlijk hun tour aan het voorbereiden waar ze al op zijn vaak. Ja. Dus zij moeten zelf ook in de tourbus op een kleedkamertje ergens in Londen, zeg maar, de show bij Patronaat voorbereiden. Dus het gebeurt ook niet altijd, zeg maar, goed.
Nee, zeker niet. En soms is een tourmanager het ook niet eens met de voorwaarden die zijn gesteld door de manager bijvoorbeeld. Er zit daar weer iets tussen. Kijk,
zijn veel schakels ook.
Ja, heel veel schakels. Kijk, en zo'n tourmanager wil maar 1 ding en dat is het allerbeste voor zijn band. En dat is zijn of haar werk. Dus die zullen altijd proberen het allerbeste en het meeste uit een zaal te halen wat ze maar kunnen krijgen. Mm-hmm. En de een gaat daar gewoon iets verder in dan de ander.
Oké, dan gaan we nu over naar ons nieuwe item. Geert gaat op pad.
Ja, Geert gaat op pad. Nou, Geert ging helemaal niet op pad, want de collega's bleken on the record toch liever hun smeuïgste backstage verhalen niet te delen. Begrijpelijk, het voelt toch wat als een achterklap. En wij van Patronaat doen er alles aan om de artiest in optima forma voor te laten bereiden op de show. Of er juist van later na te genieten. En ja, daar horen soms wat gekkigheden bij. Maar zo op een vrijdagmiddag met een biertje op het balkon in de zon, halen wij die verhalen toch ook wel wat graag aan. Ik nam stiekem wat op in mijn telefoon.
Dat die hier in een kleedkamer zaten kip te eten en hun haar te vlechten. Terwijl er show al een uur...
Nee, dat weet ik niet meer. Nee, dat was daarvoor nog.
Ja, dat toch ook allemaal prostituees of zo.
Best wel veel paddo-situaties ook wel.
Paddo-situaties.
Ja.
Ik heb wel meer van de truffels.
Zaten zij op een bank in de gang ergens zo gewoon. Ik kwam ook geen woord meer uit.
In Capria die ging op een gegeven moment pannenkoeken tegen het plafond gooien. Kijken of het bleef plakken.
En die sigaren van Iels.
Maar dat hebben we ook wel eens gehad met de show. Ik weet ook niet meer welke, maar dat er een bassist kwijt was of een gitarist. En dat die tourmanager zei van hij zoekt zelf maar uit hoe die... We spelen morgen daar. Daar zijn gewoon weggereden.
En ook Snoop Dogg, die in 2015 in Paternaat stond, kwam aan bod.
En fucking Snoop Dogg natuurlijk ook. Ja.
Timo beweerde volgens mij dat hij nog eens een t-shirt heeft liggen dat hij toen van die hotelkamer heeft meegemaakt.
Ja, we hebben sokken, t-shirt. Ja, iedereen, er zijn meerdere mensen.
Oh, iedereen heeft een Snoop Dogg.
Zakken, zo'n zak wiet waar we echt nog een half jaar met de ploeg staan.
Naast de sokken, zakken, wiet en allerlei dingen die hij nooit gebruikt heeft, ook nog een opmerkelijk ander verzoek aan zijn crew. Dit buiten ons weten om. Maar eerst, wat was het nou voor show eigenlijk? Vriend Joost was erbij en deelt zijn ervaring.
Ik was erbij in januari 2015 bij Snoepedelic. Wat een blamage. Echt het slechtste optreden dat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Ik was echt van kleins af aan al fan van Snoop Dogg. Ik kan me herinneren dat ik allemaal ruizenstroken heb zitten weghalen om een cd van hem te kunnen kopen voor 40 gulden. Lowlands had ik hem uiteindelijk gezien in 2014. Dat was echt legendarisch. Geniaal optreden heeft hij daar gegeven. En toen was hij in één keer in het Patronaat. Ik dacht, wow, weet je, hoe is dat mogelijk? Ik was zelf net in Amsterdam gewonnen en ook net begonnen met werken. Ik moest op maandag weer vroeg beginnen, maar ik dacht, nou, weet je, zo'n show ga ik niet missen. Dus ik was er met een paar maten heen gegaan. Vol verwachting, zin in een avondje. Gewoon lekker al die hitjes mee zingen van Snoop. En het was gewoon één grote blamage. Iedereen werd ook nuchter ondertussen. Want iedereen had natuurlijk flink voor de ingang zitten blowen om daar in de goede vibe te komen. Maar iedereen werd nuchter daar en het was echt niet oké. Okay. De sfeer was ook helemaal ruk. Dus niemand had er ook meer zin in. En het was natuurlijk ook zondag. Dus heel veel mensen die moesten ook gewoon weer werken op maandag. Dus er was echt een hoop geklaag om je heen. En ja, en toen kwam hij uiteindelijk op. Hè? Toen knalde hij even binnen met een, ik weet niet meer welk nummer, maar in ieder geval gewoon een klassiekertje van hem. Maar daarna ging hij gewoon achter zijn draaitafel staan en hij drukt gewoon op play. En hij ging gewoon zijn eigen nummertje aanzetten en hij riep af en toe yo yo en die drukte op de scheepstoeter.
Maar ook de commentaren in de media logen er niet om. Zo schreef het Noord-Hollands Dagblad. Snoop Dogg haalde de woede van zijn fans op de hals door een paar uur te laat te komen. Toen hij eenmaal in het Patronaat stond, zou hij niet echt zijn best hebben gedaan om er nog wat van te maken. Zo postte Snoop Dogg tijdens de show een video op Insta waarop te zien is hoe hij voetbal aan het kijken is op zijn laptop.
Ik moest de laatste trein halen naar Amsterdam. Dus ik ging volgens mij rond een uurtje of één was ik alweer weg. Toen was hij volgens mij net een half uur bezig. En toen bekeek ik zijn Instagram, denk ik, of zijn Facebook of zo. En toen zag ik dat hij gewoon achter de draaitafel van de Amerika voetbal aan het kijken was. Ik weet niet, voor mij de New England Patriots. Toen ben ik dat ook eens gaan bekijken. Ik dacht, nou, die wedstrijd sloeg helemaal nergens op. Ik was echt zo zwaar teleurgesteld. Hij was zo erg diep gedaald in mijn aanzien, Snoop Dogg.
Ja, het bleek dat in die voetbalwedstrijd een familielid meespeelde. Die wedstrijd was precies voor en tijdens de show in Patronaat. Dus overal waar Snoop kwam wilde hij het liefst op groot scherm zien hoe de wedstrijd verliep. En tijdens zijn show keek hij dus ook mee op zijn laptopje. Wat tot woede bij de fans leidde. Overigens wilde hij de wedstrijd wel echt graag zien. Hij liet dus zonder ons weten zelf spontaan een tv aan €1000 voor in zijn hotel installeren. De volgende dag werden wij nietsvermoedend gebeld door het hotel.
Wanneer komen jullie de tv ophalen? Ja.
En die tv die hebben we gehaald. Een presentje van Snoop die we nog regelmatig gebruiken. Als iemand vraagt waar de Snoop tv is, dan weet iedereen gelijk wat je bedoelt. Met Joost is het overigens ook allemaal wel goed gekomen hoor. Naast deze blamage heeft hij ook de liefde van zijn leven en nu tevens moeder van zijn kind ontmoet. Want ja, ook dat is Patronaat.
Dankjewel Geert, bedankt voor je inzet, zeggen we dan hier. Hey, Snoop Dogg was een vreemde sessie, zoals jullie net hoorden. Maar het kon nog gekker, vinden wij. Marilyn Manson, gepresenteerd in de Philharmonie. Daar was ik zelf ook gelukkig bij, maar jullie nog meer. Arlette, ga eens los. Wat was daar aan de hand allemaal?
Nou, dat heeft wel een paar uur van mijn leven gekost. Of een paar dagen, kan ik beter zeggen. Kijk, je hebt riders en daar lees je snel doorheen. En dan denk je, oké, dit is het, gaan we regelen. Maar dit is zo'n rider, echt een boekwerk van, ik denk, 40 pagina's. En je moet echt elke letter lezen. En alles wat daarin staat, moet je regelen. Er is eigenlijk gewoon, bij dit soort grote producties, is er geen onderhandeling. Je moet gewoon regelen wat er wordt gevraagd, punt.
Ja, want het was duidelijk ook even qua formaat van show en act wel een groot verschil met de acts die we hier meestal binnen het huis hebben.
Ja, dus we doen inderdaad een paar keer per jaar doen we producties buiten, zoals we het maar noemen, in de Philharmonie of op het strand of in Capriera. En dat zijn natuurlijk locaties met een grotere capaciteit, dus daar kunnen we wat grotere artiesten van grotere naam kwijt, inderdaad. Nou, en Marilyn Manson was wel echt op alle vlakken een uitdaging. die urban legend van de zwarte kleedkamer, die is gewoon waar. Nou goed, de huismeester van de Filmarnie, die ging netjes een kleedkamer zwart verven. Die is overigens nog steeds zwart.
Want als er iets niet zwart is, is het wel de backstage van de Filmarnie.
Klopt, ja, die is echt
Wit. En, ja. Ja,
okay. Ja, en dit was ook meteen uitdaging 2 natuurlijk. Wij waren niet in ons eigen pand. Dus
precies.
Alles moest dubbel gecheckt worden.
Nog een extra schakel.
Een stadsschouwburg, zeg maar. Hoe ga je daarmee om?
Ja. Ja, die zijn dit natuurlijk helemaal niet gewend. Zo'n van dit soort eisen van deze proportie eigenlijk. Dus ze hadden hun best gedaan bijvoorbeeld om die kleedkamer zwart te maken. Met echt de allerbeste intentie van de wereld. Maar die tourmanager kwam daar. Of nee, het was niet eens de tourmanager. Het was de man die de kleedkamers onder de hoede had.
Daar was een apart mannetje voor.
Assistent kleedkamer.
Kwam die niet ook de avond daarvoor al of zo?
Nee, het was echt op de dag zelf. En die liep die ruimte binnen en die zei, nee, het is nog niet goed. Dus de plafond moest nog zwart, de radiatorbuizen moesten nog zwart, het raam moest helemaal dichtgeplakt worden. Dus toen is onze techniekploeg, die inmiddels klaar was met opbouw op het podium, is die kleedkamer ingerend en heeft echt elke millimeter van die ruimte nog zwart gemaakt.
Wow.
Nou, er stond ook een airco in die ruimte, want het moet 17 graden zijn in die kleedkamer, dat is ook... Ja,
dit was ook een eis. Dit stond ook op zo'n rider staat er dan. En dan denk je waarschijnlijk eerst, is het een grap?
En er is dus airco aangeschaft voor dit.
Ja.
Specifiek om naar 17 graden in de kleedkamer.
Ja.
En dus toen vervolgens heeft de schoonmaker dus de stekker eruit getrokken. S'nachts. Dus op een gegeven moment, toen dat was daar gewoon...
Met de beste intenties waarschijnlijk om
22 graden
te stofzuigen.
Ja.
Iedereen... was in paniek.
Paniek.
Ja, en wat gaat er dan door je hoofd?
Ja, je kan niks doen. Het enige wat je kan doen is dat ding weer inpluggen. Maar fingers crossed dat op het moment dat hij zelf binnenkomt, dat het weer te doen is. En dat hebben we gedaan en het kwam ook allemaal goed.
Er heeft niemand met een temperatuurmeter gestaan?
Dat wel hoor.
Dat wel.
Ja.
Okay.
En 's ochtends kregen we nog het verzoek om toch een soort extra hulpjes backstage nog in te vliegen, dus meteen 2 mensen, let's go. En die moesten ook echt door middel van foto's uit flight cases moesten ze precies dingen opstellen hoe het moest. Dus daar moest de make-up kwast en daar moest de sponsje. En daar, nou, het was echt hilarisch. Die mensen hebben de dag van hun leven gehad.
Ja,
en mochten mensen van ons ook in de buurt komen backstage?
Nee, ze hebben hem niet gezien. Nee.
Nee.
Maar er was een crew van hier tot Tokio om dat soort dingen ook te voorkomen gewoon.
Ja.
Hij kon gewoon van... kleedkamer, bus, podium.
Ja, en hij was zelf ook maar even in het pand, in die zin.
Ja.
Want ook zelfs voor een soundcheck en dat soort dingen, dat doet hij ook natuurlijk, zo'n act van dat formaat doet dat ook niet eens zelf meer vaak. Of
nou,
was dat wel
volgens mij is hij er wel even geweest, ja.
En nog een andere urban legend, nu we het toch over Marilyn Manson hebben, heeft hij al zijn ribben nog?
Niet gecheckt.
Niet gecheckt?
Nee.
Oké, okay. Nee, dan houden we die vraag nog even open.
En uiteindelijk werk je dan natuurlijk toe naar de show zelf.
Ja.
En hoe was dat dan in zo'n theater? Ging dat allemaal vlekkeloos?
Nou, volgens mij ging het redelijk vlekkeloos. Kijk, de kwaliteit van de show, daar waren de meningen heel erg over verdeeld.
Sowieso wel de hardste show, denk ik, binnen de muren van de Filmarnie. Of
dat,
een van de hardste,
zeker.
Ja.
Kijk, het is natuurlijk heel tof om uiteindelijk om hem dan op het podium te zien staan, die show te zien. Maar voor mij voelt het dan eigenlijk al alsof de werkdag al voorbij is.
Ja.
Want de strijd is dan al gestreden, want hij staat op het podium.
Alles
en,
werkt.
En alles werkt, alles doet het. En dan...
Die weken ervoor zijn echt het moment dat tourmanager komt. En de weken ervoor, die zijn gewoon het intens. Dat je zeg maar in IKEA staat met 140 zwarte handdoeken en zo. Het moment dat die man staat te zingen, dan boeit hem geen reet meer. Dan is het klaar.
Dan is het klaar.
En die zwarte handdoeken liggen ook nog steeds hier, hè? Dus we hebben allemaal een soort van souveniertjes nog van die show van 2 jaar geleden.
Ja. Dat
zijn overal nog te vinden.
Bij Snoop Dogg natuurlijk heel erg. Die heeft echt een nalatenschap of bijna een erfenis, zou je bijna kunnen zeggen, achtergelaten.
Ja.
Maar was dat bij Marilyn Manson ook zo? Hebben wij nog steeds items hier naast de handdoeken rondslingeren van
Oh, zeg maar het koffietafeltje wat op het tussenkantoor staat. Je moet niet nadenken waar die heeft gestaan en wat erop is gebeurd. Maar dat is wel zo'n meubelstuk waarvan je denkt, dat is daar geweest. Niet te veel aan denken.
Yes, we hebben nog een leuke rubriek in deze podcast. De persoonlijke vragen. En vorige aflevering hadden Tom en ik elkaar een beetje ondervraagd. Dat was hartstikke interessant. Maar nu hebben we 2 gasten aan tafel. Dus let's go. We hebben 2 vragen voor jullie. En ik ben benieuwd wat jullie daarop gaan zeggen. De eerste is, wat was jullie meest memorabele patronaatmoment?
Nou, daar moest ik heel erg over nadenken.
Het zijn er zoveel.
Ja, het zijn er zoveel.
Het zijn er heel veel. Ja. Maar het is ook vaak heel kortstondig. Zoals we net al zeiden, je werkt echt naar iets toe. Eigenlijk heel projectmatig alles hier. Zeker als je echt op de uitvoerende kant werkt, wat wij doen. Dus het is heel snel ook een soort quick win en dan door naar de volgende. Toen ik deze functie begon, toen waren er best wel wat haken en ogen aan de achterkant. We gingen steeds grotere dingen doen. Een Complexity Fest werd groter, een Clico Fest werd groter. Dat zijn festivals die wij intern organiseren. En dat moest beter.
Ja.
En daar hebben we heel veel, wat je net al zei, dat we een soort duo zijn daarin. We hebben daar gewoon heel veel over nagedacht. En daarin vonden we elkaar wel heel erg. Om dat productioneel kwalitatief gewoon omhoog te krijgen. En dat is gewoon een heel leuk project geweest. En Complexity 2 jaar geleden was wel echt een... ja, voor mij, ik heb wel 17 uur gewerkt die dag. Maar ik zat en ik dacht, ja, dit was gewoon top. Het werkte gewoon, mensen zijn blij. Alles waar we tegenaan liepen die 2 jaar daarvoor is nu gewoon gefixt. En dan heb ik waarschijnlijk misschien 1 artiest op het podium gezien. Maar ik ben dan gewoon zo blij dat het vanuit Patronaat gewoon lukt en dat ons plan het is. En dat was wel een van de memorabelste momenten die ik heb gewerkt hier, ja.
Ja, je kan dus echt een kick krijgen als het allemaal gaat zoals je in je hoofd had, zeg maar.
Ja.
Want op zo'n complex die dacht, daar zijn een mannetje of 100 backstage.
100 artiesten backstage, 100, ja. Er staan ook gewoon 40 man achter een bar. We zijn extra sponsordeals mee gemoeid. Er gebeurt gewoon heel veel.
Neemt het hele pand over en het is hele
pand,
dag.
Alles is in gebruik. Ja. En zeker in die metal scene, er zitten gewoon wat eisen aan. Die bands zijn best wel kritisch. Dus je moet gewoon, het moet gewoon on point zijn.
En voor jou, Arlet?
Ik moest ook heel hard nadenken, want Complexity is zeker voor mij ook wel een staat hoog aan de lijst. Maar ik heb uiteindelijk toch gekozen voor iets wat niet in Patronaat was. Maar het was de show van Damien Rice in Caprera, ik denk 2 jaar geleden. Het was gewoon ook een hele grote productie, natuurlijk grote artiest. Maar het was gewoon heel slecht weer. Het was zo'n slecht weer dat het al de hele dag goot, maar echt knijterhard. En het onweerde ook. Het was gewoon een dag... Het was zo spannend of die show door kon gaan. We waren eigenlijk de hele dag alleen maar buienradar aan het checken. En die mensen stonden al vanaf 1 uur 's middags, denk ik, stonden ze in de stromende regen in de rij om een goed plekje te bemachtigen. Nou, we zijn de show gestart ook echt. En het was door het slechte weer, was het prachtig. En hij koos er ook voor, als je bij Caprera bent, je hebt daar het podium, dan heb je een vijvertje en daarvoor beginnen pas de tribunes. En hij koos er ook echt voor om van het podium af te gaan en tussen de mensen te gaan zingen. En ik denk echt voor iedereen die er was,
in de stromende regen
was het onvergetelijke.
Een van de mooiste dingen die ik heb gezien. Ja.
Maar ja, toen begon het tijdens de show te onweren. En toen moesten
we... Past het wel bij de toon van de muziek af en toe.
Ja, maar
natuurlijk.
Toen moesten we ook de show stoppen. En dat was zo'n moment, ja, dat vergeet je nooit meer. Want enerzijds is het heel bijzonder wat er gebeurt. Maar anderzijds moet je een keuze maken dan in overleg met Caprera die je nooit wil maken. Maar ja, de veiligheid gaat op dat moment natuurlijk voor alles. Je zit midden in een bos, in de stromende regen, in een soort van kuil. Ja, dat was niet verantwoord meer helaas. Maar daar denk ik nog wel vaak aan terug, ja.
En Arlet, heb je nog smeuïge kantoorverhalen die gedeeld moeten worden? Iets met mokken bijvoorbeeld?
Ja, dat is onze inside joke een beetje.
Shout-out naar Brie.
Shout-out naar Brie, die is begonnen ja, toen ze naar... waar ging ze heen? Ze ging met jou, Lisa, naar een festival.
Ja, we gingen
mij.
Naar Brighton, naar The Great Escape.
Ja.
Ja, en we wilden toen inderdaad een souvenirtje meenemen voor het kantoor.
Ja.
Nou ja, ja.
Ja, daar is de traditie van de sarcastische kantoormokken begonnen. Dus we hebben inmiddels een hele mooie collectie boven het koffiezetapparaat staan met de meest negatieve leuzen die je maar kan verzinnen. Dus elke ochtend als we de dag beginnen, dan is het even uitkiezen van nou, welke spreuk heb ik vandaag zin in? En dan is het I hate everyone I work with of fuck off. Nou, wat hebben we nog meer?
Afhankelijk van welke externe er gesproken moeten worden die dan worden die daarop uitgekozen. Zeker,
ja. Ik de Heineken vertegenwoordiger strak in pak en dan fuck off zo. Ja. Ga ik heel lekker op.
Ja, daar ook van.
En die verzameling die groeit nog steeds, toch? Ja. Ik denk als iedereen een beetje oplet en af en toe een mok ziet met een leuke spreuk, stuur ze naar het patronatenkantoor.
Ja,
dat is leuk.
En dan zijn we aangekomen bij de laatste rubriek van deze podcast.
De vraag van vandaag.
Nou, vorige keer hebben we een vraag verzonnen voor de gasten aan tafel. En die vraag is... Als je als tijdreiziger zou terugreizen of vooruit zou reizen natuurlijk... na het jaar 2020, wat zou je dan als eerste zeggen? Wat is jullie antwoord daarop?
Ja, heel moeilijk, maar ik denk dat ik zou zeggen, laat het los. Dat is wel een beetje sinds mid-maart mijn nieuwe motto.
Heel goed.
Ik zou zeggen, Eefje, ga even op vakantie begin maart. Ja. Naar een land met een strand, waar je dan niet terug naar Nederland mag vliegen, zodat je dan tot juni daar vast zit.
Of, je ook of nog langer, ja, je weet het niet. Het ligt aan welke...
Wel goed, ik weet niet wat er dan met patronaat gebeurd zou zijn, maar dat zien we dan wel weer, toch? Ja, dat zien we met terugwerkende kracht wel weer dan in de toekomst. Dat was de vraag van de vorige keer richting jullie. Hebben jullie zelf voor onze volgende gast een vraag bedacht? En zo ja, gooi hem
wat
in de groep.
Wat is die vraag? Kom maar door.
Oh, spannend.
We hebben twee vragen.
Oké, okay, ik weet niet of dat in dat concept past, maar ga ervoor. Jawel. Ja,
twee vragen,
beetje,
omdat jullie
beetje
het zijn.
Loslaten, jongens.
Ja, let's go.
De eerste vraag was, als je nou de ruimte had, dus je hebt helemaal geen restricties, je hebt al het geld van de wereld, je krijgt die 482 miljoen, krijgen we gewoon helemaal. Wow. En je hebt alle ruimte van de wereld, welke artiest zou je dan boeken?
Goeie vraag, ja. Top, en er was nog
een artiest.
Ja, de bonusvraag is, wie is de mol?
Ja, dit is er een voor bij de koffieautomaten. Eigenlijk zijn we dan een rubriek voorbij geschoten. Nee, ik vind hem heel goed. We gaan het vragen aan onze volgende gasten, denk ik, Tom.
Eefje en Arlet, heel erg bedankt voor deze bijdrage. En de tweede aflevering van Patro Praat, de tweede, eerste, echte aflevering. Ik vond het leuk.
Yes, dat was heel leuk. Over 2 weken zijn we terug met een nieuwe uitzending en een nieuwe gast, maar dat houden we nog een beetje geheim. Binnenkort meer nieuws hierover, ook over de komende gasten. We gaan nog even door namelijk. Ik denk dat we nog zeker een aantal weken, maanden bezig zijn met deze podcast. Dus blijf vooral luisteren.
Ja, en houd ook even de website in de gaten, www.patronaat.nl. De agenda stroomt langzaam weer vol met leuke evenementen.
Ja, godzijdank.
En over 2 weken zijn we bij jullie terug.
Ik heb er zin in. Oké, doei! Dankjewel voor het luisteren. Deze podcast is geproduceerd door Geert Vlieger, Tom Lig en Lisa de Jong. Haarlem On Air wordt mede mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds, het Stimuleringsfonds en het Rabobank Cultuurfonds. Volg Haarlem On Air op social media voor alle updates.